op en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. En laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 1 en daarvan al de vier versen. Psalm 1, al de vier versen. deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het tweede boek der Koningen, daarvan het tweede hoofdstuk tot en vers 1 tot en met 11. Doch vooraf Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die me liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Koningen 2. En het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide: Zo waarachtig als de Heere leeft en u ziet leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem: Weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: Ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide: Zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem: Weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: Ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En Elia zeide tot hem: Blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide: Zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beide gingen heen. En de 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beide stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en werd en wond hem samen en sloeg het water en werd herwaarts en derwaarts verdeeld en zij gingen erdoor op het droge. En het geschiedde nu als zij overgekomen waren dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zeide dat toch 2 delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide: Gij hebt een harde zaak begeerd, indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen word. Het zal u alzo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde als zij voortgingen gaande en sprekende, zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beide scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het en riep: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Heere, gij weet hoe we hier samengekomen zijn. Gij weet ook hoe de luisteraars opgekomen zijn. En gij weet ook hoe daar uw volk vergaderd is om mede te luisteren, waar ook ter wereld. O Heere, dat gij het nog mocht aanwenden om uw koninkrijk uit te breiden tot aan de verste grenzen. En gij hebt het toch zelf gezegd, Heere, dat gij ze zult vergaderen van de windhoeken der aarde om ze te bevestigen in Christus, want gij zult ze zelf bevestigen en scharen. En gij die uw woord gegeven hebt, hebt gij ook mannetjes uit het stof verheven om dat woord te verkondigen. Heere, we staan hier als broze mensen zitten we hier bij elkaar en als een broze man staan wij hier om uw woord te bedienen. Hoe zal het toch kunnen, Heere, daar in onszelf niks zijn? Hoe zullen we toch kunnen spreken naar de zin en mening uw geestes als we niet totaal ontledig zijn? Als we die eigen vervloekte meningen eens terzijde zullen werpen, waar we ook dagelijks mee geconfronteerd worden. De mens denkt wat en de mens weet het. In allerlei zaken, ook in maatschappelijk opzicht, maar bovenal in geestelijke zaken. Deze ziet het zo en die ziet het weer anders. Heer, het zal voor u niet kunnen bestaan. Want gij hebt maar één mening des geestes. En als we niet door de Heilige Geest onderwezen zijn, dan verstaan we er niks van. Dan zijn we 80 keer bekeerd, Heer, mocht het ons eens aangrijpen. Mochten we eens tot nul en niet gemaakt worden. Want dan zouden we, als een Samuel zeggen, spreek gij, Heere, want uw knecht hoort. Om dan door te geven de woorden Gods die ons zijn toebetrouwd als een schat in aardevaat. Heere, wat wordt er toch weinig verstaan in onze dagen. Er wordt mij gespot. En gelijk als in de dagen van Elia. Gij man Gods, ze zeiden het spottende. De koning heb gezegd, kom af. Als ik dan een man Gods ben, zo dalen vuur van den hemel. Och Heere, want gij zijt een God der wraken, een God des donders en een God des gerichts. Maar gij zijt ook eeuwig barmhartig in den Heere Jezus Christus. Voor vervloekte zondaren, voor verloren zondaren. Voor zielen die niet meer in die oude mens kunnen leven, maar daarin sterven. Omdat de wet hen doet sterven. Mochten we het eens zuiver verstaan, lieve Heere. Dat die ontdekking, dat we met al onze vroomheid slechts Baal Zebub dienen. Maar als we in Christus Jezus zijn, dan staan we onder uw regering, onder uw genade. Dan zijn we niet meer onder de wet. Och Heere, mag gij door uw woord en geest ons doen verkondigen. En mochten we als uw mond zijn om de woorden Gods ons toebetrouwd en om de gemeente Gods ons toebetrouwd uw heilig woord te verkondigen. En dan zult gij ermee doen wat u behaagt, Heere. Het zal zijn tot de reuken des doods ten dode en tot de reuken des levens ten leven. En maar mocht gij degene die ten dode daar liggen in het graf van hun Adams bestaan, ook die stemmen des zoons van God doen klinken in hun harten. Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Heere, dat het ook deze uren mag gebeuren. Maar daar geen mensen die het nog weten, geen mensen die nog licht hebben, maar de doden zullen horen. Ach, het is voor uw volk, voor uw ware volk onder het kruis, menigmaal dat wonder, dat gij de doden hebt opgewekt, dat zij dood geweest zijn, omdat Christus dood geweest is. In dat graf van Christus opgewekt om met hem op te staan. In dat nieuwe leven, zie. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Ach, lieve Heer. Wat wordt er toch weinig gekend. En wat komt er alles tegenop? De duivel, vlees, wereld. Want voor dat evangelie van Christus is niemand verlegen. En zelfs uw volk niet. Gij moet altijd weer uw volk bezoeken met bittere tegenheden om plaats te maken voor hem die hun leven is. Heere, wat zijn we toch altijd tegen de draad in. Zo onwillig als Jona nog erger. Maar toch in die gewillige Christus geopenbaard te zijn en verklaard te zijn. Heere, wees gij ook deze uren met ons, ja alle de dagen, naar uw belofte, opdat we alle volken zouden verkondigen. Alle volken, geen geselecteerd clubje, alle volken. Ook een woord, uw woord, tot de wereld. Gij hebt het gezegd, ga dan heen, onderwijst alle volken, door allerwegen betwist, zelfs door degenen die u vrezen. Heere, als u het niet beheerst, als u het maar even laat gaan, dan gaat het aan alle kanten mis. Het loopt alles uit de hand, maar voor uw ware knechten moet alles medewerken ten goede. Voor uw ware kinderen onder het kruis, hoewel zij straffen ondervonden vanwege hun zonden. Want gij kastijdt een iegelijk zoon die gij aanneemt. Heren, maar mochten er ook nog toegebracht worden tot de gemeente die zalig moet worden. En gij hebt het gezegd, ga dan in de heggen en stegen en dwing ze om in te komen. Want uw woord is nooit vrijblijvend. Mochten we dat eens opmerken en mochten we dat ook verkondigen. Heere, wees met de zieken, wees met de bejaarden, wees met de kranken die in een krankenhuis verkeren, psychisch ziek, mochten ze in Christus gezond worden. Gedenk land en volk, overheid en onderdaan, de kerken zijn sectarisch geworden, ze hebben geen woord meer voor de overheid. Behalve dan door die politieke bastaarden die zich de SGP noemen. Heere, mocht gij ze toch wegrukken. Opdat uw woord, opdat uw kerk regeren onder de regering en de scepter van koning Jezus, de kroonrechter van Christus, wat wordt er toch allerwegen verloochend. Zelfs door degenen die u vrezen, zelfs die door u geroepen zijn om uw woord te preken. Het is alles sectarisch geworden. Ontferm u onze, o Heere, om Jezus wil, amen. Geliefde, dat tweede hoofdstuk, daar gaat hoofdstuk 1 aan vooraf en dat hebben we u vorige keer gepreekt. Ik wil daar nog enkele woorden van zeggen. En voordat we dat tweede hoofdstuk aan u in de naam, in afhankelijkheid des Heeren, in zijn naam, uw wensen te verklaren. De broederschap tussen Elia en Elisa komt zo daarin openbaar. En dat was geen mensenwerk, dat was het werk van Gods geest. Als Elia zegt, de Heere heeft mij naar Bethel geroepen, klinkt het eigenlijk als een bevel uit Elia's mond dat Elisa achterblijft. Maar Elise zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Die waren elkaar getrouwd tot de dood. Dat is weg in onze dagen. Dat is weg. Helemaal weg. Het wordt niet meer gevonden. En toch wordt het wel gevonden. Daar waar de ware broederschap door God gewerkt wordt. Ik heb het u wel eens gepreekt. De broederschap tussen David en Jonathan. Dat ging tot in de dood. Dat is weg. Dat is in de westerse kerken weg. Zelfs onder degene die God vrezen. Het is allemaal één grote geveinsde boel geworden. Als ik het maar heb. Ja, ja. Als ik het maar heb. Als ik het maar weet. Dan weet je net niks. Ja, maar ik zie het zo. Oh, dan kijk je net in de dood. Maar kijk, als zulke taal gaat klinken. Ik heb gisteren nog een e-mailgesprek gehad met zo'n dominee van de gereformeerde gemeente, dominee Labbé. En die Labbé die heeft met Van Koten en Weststraten van de gereformeerde gemeente in Nederland, hebben ze zo'n brochure, zo'n interview gehouden over vaccinaties, waarin alle drie brute leugens openbaren. Brute leugens. Weststraten lijkt er nog enigszins vroom te zijn, omdat hij dan tegen de vaccinatie is. Maar qua voorzienigheid en qua leer is het ook een brute leugenaar. En dat hebben we gezien met die spotpreken jegens koningin Esther en Mordechai. En geliefde die Labbé, ik heb hem met feiten bewezen hoe die op grond van Gods woord liegt. En hoe die ook liegt, en Van Koten vooral, want die spande de kroon, die kerkelijke Judas. Hoe ze ook liegen ten aanzien van de waarheidsfeiten in het kader van het maatschappelijke gebeuren waarin die vaccinaties plaatsvinden. Leugen en bedrog. En die weerlegging die noemde Labbé letterlijk onzin. Alles wat er gezegd werd op grond van Gods woord, hij zegt uw wijze van communiceren, hij zegt... Daar gaf hij een heimelijke draai aan. Die mensen die komen nooit recht voor de draad. Die zijn altijd heimelijk in hun spreken. Maar de dolken die zitten overal verborgen. En ik heb hem gezegd, ik heb bewezen dat u geen ware geroepen knecht van God bent. En ik zeg, in uw gemeente is er een ouderling, Gentinus van Harberde. Ik zeg, dat geloof ik, dat is een man die God vreest. Ik zeg maar, zijn getuigenis neemt hij ook niet aan. Maar ik roep van deze plaats in de namen van God, Gentinus van Harberde, op om hier recht te spreken. En als hij het niet doet, krijg je God tegen. Dan richt God tussen mij en u. Want die Labbé, en zo zijn er zoveel geliefden, de vossen, dat zijn de vossen die de wijngaard verderven. Want als je dat leest wat ze leren, dat komt niet van Gods geest. Dat is niet in overeenstemming met Gods woord. Dat is allemaal napraterij van valse leraars. En daar zitten de huidige kerken vol van. Ik heb u vaak gezegd dat ik persoonlijk niet meer geloof dat er ware geroepen knechten in de westerse reformatorische kerken bevinden. U zegt, wat heeft het allemaal te maken met koningen 1 en 2, koningen 1 en 2? Alles, alles. Want ik heb u vorige keer gepreekt dat Elia, dat alle profeten een stem hebben naar de overheid. En dat zie je hier. Elia werd door God gestuurd naar koning Ahazia. Die goddeloze koning Ahazia. Elia werd gestuurd naar die goddeloze koning Achab. En noem maar op. Ik hoef dat allemaal niet gedetailleerd u te vermelden, want Gods woord staat er vol van. En wat gebeurt er in onze dagen? 0,00 niks. 0,00 niks. Er is geen enkele dominee die nog een stem heeft, een publieke stem, hoor, denk erover, want gaat die, het is publiek. En ik roep ook mijn broeder Ben in Zuid-Afrika op.
Want kijk, je komt uit die kerken van de gereformeerde gemeente in Nederland, dat is allemaal zo sectarisch als de pest. En je hebt er misschien nog wel een trek van dat je denkt dat je alleen voor Gods volk moet preken. Nee! Dat leert Gods woord niet. Ga dan heen, onderwijs alle volken. Dus je hebt ook een stem naar de overheid. Heb je wel eens een vrijmaakbrief geschreven naar Mandela? Of zit je eigen ook maar af te zonderen, te isoleren van de wereld waarin God ons gezet hebt? De Heer Jezus die zegt, ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt. Dan moet je goed verstaan. Daar is gelijk mee verbonden wat de Heer Jezus tot zijn discipelen zegt. Gij zijt het zout der aarde. Dus niet het zout van een of andere vroom clubpie. Dat is van God vervloekt. Dat is sectarisme. Je hebt ook je stem te richten tot de goddeloze wereld. En dat geldt ook voor mijn persoon. Nou, de Heer hebt me in die havens van Rotterdam, hebt hij daar maar middenin gepoot. Destijds. Toen ik nog in de havens van Rotterdam werkte. En geliefde, dat was een hele goede tijd. Dat zal ik je echt vertellen. Want daarin heb ik Gods nabijheid. En Gods tegenwoordigheid. En Gods wonderen. Gods majesteit. Net als Elia daar op die berg zit. In hoofdstuk 1 van 2 Koningen. En daarom noem ik u dat. Daarom moet ik daar nog enkele woorden aan wijden. Maar we zijn zo vroom geworden als de pest. Daar is niks van God bij. Nou zeg ik niet dat Gods volk God die vreest. Jazeker. Jazeker. En dat de Heere nog werkt in onze dagen. Maar geliefde, ik heb toch dit af te snijden. In de naam van mijn God. Want we zijn te vroom geworden dat we ons gezicht, weet je, als Paulus zegt, als de wegen Gods worden belasterd door de vrome godsdienst, dan wenden we ons tot de heidenen. Maar wat is het in onze dagen geworden? Van sectarisch clubje naar sectarisch, allemaal clubjesgeest. Ja. Maar daar moet je wel goed voor uitkijken, want ik word ook al bestreden en zelfs door sommige van Gods kinderen dat ik die artikelen publiceer van het wereldgebeuren. Nou, want daar zijn ze tegen, want daar zijn alle dominees, geen enkele dominee uitgezonderd. Ze zijn er allemaal te vroom voor geworden om daar in recht te spreken. Ze denken dat we moeten ons alleen maar bezighouden met de kerkmensen. Nou mensen, dat is een vervloekte geest. Dat zal ik je vertellen, dat leert Gods geest niet. Wij hebben te preken, wij hebben het woord te preken aan alle volkeren. Of het nou een koning betreft of een keizer betreft. En je ziet het in het leven van koningen Esther en Mordechai. De Heere zet ze daar in ballingschap met een bedoeling. Met een bedoeling. Want dat hele Perzische Rijk, dat gaat God infecten, om het zomaar eens te zeggen. In positieve zin, door de aanwezigheid van Mordechai en koningin Esther, die zet hij op een hoge plaats naast prinsen en wereldgrote. Daar zet God zijn volk. Maar weet je waarom het niet meer gebeurt? We zijn heiliger, dat is de wereld. Nou, dan heb je nog weinig geleerd. Hoor. Dan heb je nog weinig geleerd. Kijk, de Heere die zal zijn volk alleen doen wonen. Maar dat alleen wonen, dat buiten de lege plaats verkeren, dat heeft deze betekenis niet om daar kapelletjes te bouwen. Nee, nee. Als de Heer je uit de gevestigde kerk geleid hebt, omdat daar het oordeel op rust, dan krijg je een pad zoals Elia. En dan krijg je een pad zoals Johannes de Doper. Johannes de Doper verkeerde ook buiten de lege plaats. Die is nooit in Jeruzalem geweest, die man. Nooit. Nee. Niet toen hij hebt gepreekt. Hè. Hij hoefde niet te solliciteren bij het Sanhedrin, want hij wist van de Heere dat zijn plaats niet was. En nou de prediking van Johannes de Doper. Ik moet dit ook echt zeggen. Kijk, je kunt natuurlijk rechtzinnig preken, linkszinnig preken. Nou ja. Dat ken ik op de Breeweg. Je kan zelfs afsnijdend preken, dat kan ook nog op de Breedweg. Kan ook. Maar geliefde, ik heb gisteren tegen een broeder geschreven, bij de afsnijding hoort de vrijmaking. En als hij dat niet preekt, dan is het ook net niks. Dan kun je zeggen, ik heb God gedankt voor mijn prediken. Dat zal wel, maar dat is niet de toets. Gods woord is de toets. En Gods woord is aan zijn knechten gegeven.
Ja.
Dus als je preekt met de autoriteit van de Heilige Geest, en je zegt, nou moet ik het zelf nog van de Heere weten, dan bevestig je alleen maar je ongeloof. Want kijk, zo was het vroeger. Dat is niet omdat die dominee het zei. Nee, daar sprak God door de prediking. Dat is een oordeel in onze dagen. Dat het gezaghebbende woord van God. Dat zei die. Dat doet die, dat bijvoorbeeld die dominee Labé. Maar dat doet ook Moerkerken. Die onderstrepen het gezag. Het gezaghebbende van Gods woord. Als de enige gezaghebbende bron die er bestaat. De goddelijke bron. En ze lappen het in de praktijk aan hun laars. Want die Labé die zegt letterlijk van Gods woord. Het is allemaal onzin. Want ik heb hem alleen maar Gods woord voorgehouden. Hij zegt het is allemaal onzin. Dat zijn de toverdokters die de reformatorische kansels bezetten. Zo vroom in hun mond. Want op de kansel daar gedragen ze zich als vrome poppen. Allemaal vrome woorden. Maar in de praktijk, als je ze gaat toetsen en je gaat het aan hun schenen leggen, wat nou werkelijk Gods woord is, dan staan ze je echt uit te vloeken, letterlijk. Dat zijn de zogenaamde reformatorische dominees. En mensen, als ik dat allemaal op schrift zou moeten stellen, dan zou er een bibliotheek, zou tekort zijn. Dit zijn de christenvervolgers in onze dagen, letterlijk. Letterlijk. En als je daaronder kunt verkeren, dan bewijs je wel dat je of vreselijk verachterd bent in de genade, of je bent helemaal geen kind van God. En ik heb het ooit wel eens aan een broeder gezegd. Ik zeg, ik zie dat de Heer je het licht ontneemt, omdat je daar geveinsd in blijft verkeren. Je maakt je eigen niet meer vrij zoals het behoort. Je gaat niet ver genoeg. En dat geldde ook voor de profeet, voor de hoge priester Eli. Hij waarschuwde wel, maar hij ging toch niet ver genoeg. Nou geliefde, dat is een waarschuwing en dat is ook een waarschuwing naar mijn adres hoor, want ik ben doorgaans zo onwillig als Jona in het kwadraat. En toch houdt de Heer zich een gewillig volk over in de dag van zijn neerkracht, ook wat de prediking van zijn woord aangaat. Hè? We hebben niks aan te passen. Houd die bakjes met aardbeien maar bij, houd die dozen met tomaten maar bij. Want je kan er me niet mee omkopen. Daar zorgt de Heer voor, hè? De zonen van Samuel, hè? Die namen geschenken aan en bogen het recht. Die laten de mensen in hun waarde. Nou, met zulk een vervloekte geest zijn we allemaal bezet. Niet alleen van nature, maar we kunnen er ook mee bevangen worden na ontvangen genade. He? Je moet maar eens in een klein clubje staan preken, zeg maar, naar het aanschijn. Je weet het, de preken worden ook gepubliceerd op internet, zodat ze wereldwijd geluisterd kunnen worden. En dat gebeurt ook, hè? Want de Heer die zorgt wel. Want de Heer, ik heb pas nog gelezen, als de kerken restricties opleggen, hè, zodat we met handen en voeten gebonden zijn, en dat we niet meer in die reformatorische kerk kunnen preken, ik wil het ook niet, want ik wil niet in een democratische kerk van preken, dat is gewoon van God niet. Democratie is duivels. Demoncratie. Maar ik zou je vertellen, als we dan buiten de kerk komen te staan, dan hebben we ons ten eerste daarvan vrij te maken. Dat heb ik ook tegen broeder Ben gezegd. Ik zeg, je moet een publieke brief schrijven naar de synode van de gereformeerde gemeente in Nederland. Of ze het aannemen of niet, dat maakt niks uit. Daar beslist God over of ze het aannemen of niet. Ze zullen het wel verwerpen, maar je hebt het maar te doen. Je hebt je eigen vrij te maken en je hebt je eigen niet stiekem. We gaan niet stiekem buiten de lege plaats spreken. Nee. Nee, zeker niet. Dan zal die stem nog over de muren, over die brokstukken, over die puinhopen klinken in die stad Jeruzalem. Jazeker. Maar ik wil u zeggen, geliefde, dat Elia, die had een stem naar de overheid. Dat is weg. Compleet verdwenen. En daarom moet ik ernstig waarschuwen tegen dat sectarisme in onze dagen. Die herstelde kerk, gereformeerde gemeente in Nederland, christelijk gereformeerd. Nou, je kunt het allemaal in een jute zak doen en in de zee werpen. Daar is niks van God bij. De Heer heeft maar één kerk. Maar de openbaringsvorm van die kerk. Ja. Nou, die moet een open deur hebben naar de wereld. Die kerk mag niet wereld zijn. Nee. Want kijk, die goddeloze koning Ahazia, die was werelds en nog erger dan dat. Hij diende de afgoden, Baal-Zebub. Nou, dat is de reformatorische religie van vandaag. Het is een totaal andere godsdienst geworden. Want alles wordt met het woord reformatorisch bedekt. Alle ongerechtigheid wordt met reformatorisch bedekt. En heel dat reformdom die wordt gedirigeerd achter de denkbeelden van de illuminatie. Dat is Baal-Zebub. Want de duivel die heeft gezorgd dat er een reformatorische krant kwam. Want hij denkt, dan kan ik ze hebben. Mensen, we zijn er niet meer op beducht wat de listen des Satans zijn. Rutherford zegt, bij elke struik ligt een slang. We zijn er niet op bedacht. Nee, we zijn er niet op bedacht. Maar als de Heer nou die ware broederschap, en dat is noodzakelijk, waar twee of drie hetzelfde zeggen in zere naam, dat zal al zo geschieden. Mensen, die kracht zijn we kwijt. We zijn het compleet kwijt. Compleet kwijt. Dus daarom, ik houd al die zogenaamde broeders in het beginsel een beetje op afstand. Want kijk, als de Heer die samensmelting in Christus niet geeft, dan wordt het net niks. Ik heb dat al honderd keer meegemaakt. Ze kunnen een eindje met je op de weg. En dat zijn ook allemaal mensen die zeggen, nou als ik dwaal, dan moet je het zeggen. Ja, je moet het eens zeggen, dan worden ze gelijk kwaad. Dan gaan ze er gelijk alles van alles bij halen. Van alles bijslepen wat er niks mee te maken. Ik heb er wel gehad die me zelfs foto's stuurde, zo'n afbeelding stuurde. Waarin David en Jonathan elkaar omhelsden. Nou mensen, als ik één helleput heb meegemaakt, dan is het dat wel. Want de duivel die bedient zich, dat kan de duivel niks schelen waar hij zich van bedient. En hij komt altijd heel vroom voor de dag. En zeker binnen de godsdienstige gelederen in ons reformatorisch christendom. Nou, dat heeft niks met de reformatie te maken hoor. Want de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, dat wordt nergens meer gepreekt. Nergens, echt waar. Misschien met woorden nog genoemd, maar het wordt niet meer gepreekt in de zaak. In het hart der zaak. Want wat is dat, de rechtvaardiging van de goddelozen? Dan hebt de kerk een open deur naar de wereld. Dan hou je de ambten heilig, dan hou je de prediking heilig en dan hou je de sacramenten heilig. Dat is absoluut niet meer zo. Er zijn rechtzinnige gemeenten waar zondig arbeid gewoon door kan gaan. Ik kan je man een paard noemen hoor, ik kan het met feiten bewijzen. Hè? Dominee Lobé die gaat naar Rusland, naar Oekraïne en er zijn christenen die zeggen, nou dominee, nou is het zondig en dan gaan we een potje zwemmen in de rivier. Hij zegt, nou die mensen denken daar zo over. Zulke bastaarden staan op de huidige preekstoelen. Dat zijn bastaarden. Dat zijn valse profeten. Maar kijk, dat leert Gods geest niet hoor. Om een zondag een beetje entertainment en een beetje vakantie te houden. Een beetje te zwemmen. Ik heb dat wel meer gehoord. Ja, de baptisten die denken er zo over. Wat heb ik ermee te maken? Hoe de baptisten erover denken? We hebben alleen met Gods woord te maken. Maar dat kan ook overgeestelijk worden. Daar moet ik ook voor waarschuwen. Daar moet ik ook in separeren. Niet ik. Gods woord separeert daarin. Er zat dus een man bij Huntington op de bok. Op het paard. En vroeger was het. Had ik maar in die tijd geleefd. Ja, die tijd die was niet beter. Maar daar had je nog Gods zware knechten. Hè? En die man die naast hem zat, die vreesde God hoor. Dan moet je echt niet denken dat het maar zo'n beetje. Zo'n lichtmus was. Nee, toen zegt Huntington, ik weet zijn naam niet meer te herinneren. Hij zegt, nou laat ik maar zeggen, John, waar zit je aan te denken? Ja, hij zegt, noemde die hele geestelijke dingen uit Gods woord. Hij zegt, je liegt dat je klapt. Hij zegt, want je zit hier gewoon aan je business te denken. Kijk, die gaven des geestes hadden Gods vroegere knechten. En als het nu geopenbaard wordt, noemen ze het, hè, net als Lebe, noemen ze het allemaal onzin. Nou, ik heb tegen die Labé gezegd, dat zij vergaan als die valse profeet Hananja. Want jullie houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder met opgeheven hand. Ik heb het ook ten aanzien van de SGP, kom je met harde, keiharde feiten. En die van der Staaij, die bastaard, die zegt wij sjoemelen niet met de waarheid. Hij doet niet anders als sjoemelen. En mensen, als je dit niet ziet, als je hiermee meegaat, dat is een bewijs van je verdoemenis. Dat is een bewijs van je afval dat God je verworpen hebt. Want dat leert Gods geest niet, om met die huichelachtige bende mee te vijnen en mee te wandelen. Petrus die deed het 1 minuut. En hij wordt gelijk van Gods wegen bestraft door Paulus. En die man die buigde voor hem, dat hij God vreest. Ja, de Heilige Geest was ook in Petrus. Ja, ja. Maar Gods knechten kunnen vallen. Kan. Maar de Heere laat ze er niet in. Dus dat is het bewijs. Hè? Als je erin gelaten wordt, is een bewijs dat je God niet vreest. Want als ik gevallen ben, dan zal de Heere me weer oprichten. De Heere richt zijn volk altijd op. En als het dat niet is, mensen, nou, dan mag je staat nog wel eens nakijken. Want de Heilige Geest, ik heb u geleerd dat als Gods volk wordt wedergeboren, krijg je ook een wedergeboren geweten. Dan gaat het geweten, hè, en natuurlijk mensen hebben ook een sprekend geweten, maar Gods volk heeft nog meer als een sprekend geweten, want dan gaat de Heilige Geest, die beheerst dat geweten. En niet in de overtuiging, maar in de overbuiging. Dus dan kan je niet meer leven, we hebben het opgezongen, dan kan je niet meer tussen de goddeloze spotters zitten. In die zin, ja, je mag ze het evangelie verkondigen, dat is je roeping. Gij zijt het zout der aarde, hoor. Maar als je daar nog mee een biertje kan drinken en je kan meelachen, nou ja, dat is ook een bewijs dat je God niet vreest. Hè. Daar wordt in Gods woord de vloek over uitgesproken. Over dronkaards, gierigaards, hoer, acht en wat leef. En al die zonden die komt Gods volk wel tegen in haar eigen hart. Want we doen niet zonde, we zijn één klomp zonde. Maar is dat nou je last geworden, gemeente? Zulke last voor zonden en plagen niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. Als je daarvan verlost wordt in Christus. Hè, als de zoon u zal hebben. Niet door een wedergeboorte leer waar je eerst een beetje ontdekking. En dan een beetje licht. En dan een beetje goed kerk. En dan een beetje een belofte stelen. Dat is niet de wedergeboorte. Niet eerst de habitus en dan de actus. Dat is allemaal onzin. Dat is allemaal filosofische, artistofiliaanse onzin. Want dat leert Gods woord nergens. Als hij in het uur van de wedergeboorte openbaart de Heere Christus zich aan je ziel. Door woord en geest. En dan word je van dood levend gemaakt. Dan ken je hem en dan word je door hem gekend. Want dan spreekt hij je toe. En wat Christus spreekt in de ziel. Dat is levendmakend, rechtvaardigmakend, heiligmakend, heerlijkmakend. Amen. Nee, we zijn nog niet klaar met preken. We gaan terug naar die man Gods, Elia. Die had de woorden Gods. De Heere had het eerst tot hem gezegd. Maar dat wist geen mens. Dat wordt in onze dagen betwist. Kijk, als de Heer je roept om het woord te preken, dan geeft hij zijn woord. Want wij hebben de schat in aarden vaten, zegt Paulus. Dan geeft hij het gezag van de heilige, de zalving. Gij hebt de zalving van de heilige. Daar moet je niet gering over denken, mensen. Daar zullen Gods volk, Gods knechten, Gods ware getuigen niet mee pronken. Dat ze het zijn, nee, want ze zijn het niet. He, ze wijzen van zich af, net als Johannes de Doper. Ik ben de Christus niet. Dat zei hij door de zalving van de Heilige Geest. Maar die na mij komt. Die is voor mij geworden. Want hij was eerder dan ik. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegnam. Dus geliefde broeders. Als je werkelijk van God geroepen bent. En je denkt afsnijdend te moeten preken. Dat is recht. Maar daar hoort wel de vrijmaking bij. Johannes de Doper, die heeft toch ontzettend afsnijdend gepreekt. Dat was de grootste oud-testamentische profeet, was de laatste. De Heer Jezus zegt, niemand is groter dan hij. Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. Ja, dat verstaat de wereld niet, dat verstaat het ongeloof niet. Maar het verstaan des geloofs, dat heeft niks met verstandelijk begrijpen te maken. Je komt veel kinderen Gods tegen, die zitten maar rationeel te redeneren. Rationele redenatie. Ken ik niks mee. Dat moet allemaal weg, overboord. Weg ermee met die rationele redenering. Het is anders als je vanuit een begenadigd hart als de Heilige Geest je een verlicht verstand geeft. Maar dat is niet meer rationeel. Want ik heb u geleerd op grond van Gods woord dat het geloof is niet rationeel. Het geloof is zeer onlogisch. Alles wat logisch is, is rationeel. Kan je beredeneren. Maar het geloof kan je niet beredeneren, kan je niet begrijpen. Gods woord is niet te begrijpen, het is geen begripsboek. Het is een geloofsboek. En ik heb pas ook een broeder gezegd, je moet het woord eerst aanvaarden als Gods woord. Ook al begrijp je er niks van. Het heeft niks te maken met je geloof. Laat ik het eens zo zeggen, Gods woord valt of staat niet met mijn geloof. Kijk, dat wordt ook niet verstaan. Dat wordt ook niet verstaan. Als die profetenzoon, ik zal het u bewijzen. Als die profetenzoon in 1 Koningen 20 vers 35 staat. Toen zeide een man uit de zonen der profeten tot zijn naaste door het woord des Heren. Mooi eens even opletten wat hier staat. Dat wordt in onze dagen absoluut niet meer verstaan. Hier staat, toen zeide een man uit de zonen der profeten tot zijn naaste door het woord des Heren, sla mij toch. En de man waar die profeet het aan vroeg, die weigerde hem te slaan. En toen zei die profeet tot hem, daarom, omdat gij de stem des Heren niet gehoorzaam zijt geweest, zie, als gij van mij weggegaan zijt, zo zal u een leeuw slaan. Dat is weg. Dat is totaal verdwenen, want dan zeggen ze, ja, ik moet het eerst nog van de Heren weten. Moet je het dan niet van de Heren weten? Ja, maar dat kan je ook vervalsen. Dat kan je ook vervalsen. Die man die gevraagd werd door die profeet, of bevolen werd, zo moet ik het zeggen, want hij sprak door het woord des Heren. Hij sprak het woord des Heren. En die man die weigerde, die had misschien wel gedacht, ja, hou eens even, maar ik ken zomaar niet zo'n profeet. Kan ik een beetje zijn gezicht slaan. Maar het was het woord des Heren. Hij had het kunnen weten dat het woord des Heren is. Want je mag niet onbekeerd zijn. Je mag niet ongelovig zijn. Dus je had het kunnen weten dat het woord is. Die man die had het kunnen weten. Maar hij weigerde om die profeet te slaan. Nou kan ik die context hier niet even openbaren. Dat gaat nou te ver omdat dat niet met de tekst aansluit. Ik licht alleen even die tekst eruit. U moet het zelf maar nalezen. Als u thuis komt of als u daar de tijd voor neemt. Ja, dat is ook al zo'n vervloekte uitdrukking. Alle tijd is Gods tijd. Dus je hebt niks te beslissen over je tijd. Maar die man was de profeet ongehoorzaam. Die zegt, moeten wij dan Gods ware knechten in alles volgen? Nee, de Bereërs die onderzochten de prediking van Paulus, of als het al zo was, op grond van het woord. Die zeiden, nou, we moeten het eerst van de Heren weten. Nee, die onderzochten het woord. En deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dat getuigt de geest ook dat de geest de waarheid is. En als hij dat mist, als hij zomaar het woord moet in zijn geheel aanvaard worden. Dat doet het historisch geloof al, hè? In de objectieve zin. Maar het zaligmakende geloof heeft die eigenschap in zich. Het aanvaarden, het onvoorwaardelijk aanvaarden van Gods woord. Van Genesis 1 tot met Openbaring 22. Dat heeft niks te maken met of je het verstaat of niet. Dan drukt hij dat woord aan je hart. De leer der dopen, de leer van de sacramenten, de leer van Christus, dat is de totaliteit. De leer van Christus is niet een gedeelte uit het woord, dat is de totaliteit van het woord. Ja, maar als ik het nou niet begrijp, dan begin je alweer met die tweede trap. Houd ermee op. Je hebt het woord te aanvaarden als Gods woord. En dan ga je niet zeggen, ik moet het eerst nog van de Heren weten. Dat is allemaal ongeloof. Kijk, omdat dit niet verstaan wordt, wat ik nu zeg. En ik heb dat bewezen met die ene tekst. Ik kan nog veel meer aanhalen, maar dat is niet nodig. Die man, die was de profeet ongehoorzaam, die het woord des Heren sprak. Hij sprak door de geest Gods. Hij sprak in naam van God. Ja, maar u zegt, hoe kan ik dat weten? Nou, dat is jouw business. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Daar hebt de Heer met eerbied gesproken niks mee te maken. Nee. Kijk, want de grootste zonde is nog steeds het ongeloven. Dat wordt in Gods woord altijd veroordeeld. Ook bij Gods volk. Daar is geen excuus. Nou, ik zou je vertellen, Gods volk weet, onder het kruis, Als ongeloof schuld wordt, weten ze er geen raad mee om eraf te komen. Hoe kom ik ooit van het ongeloof los? Maar dat is een andere stand als dat je eigen erin handhaaft. Als dat je dat als excuus gebruikt. Van ja, en dat kan met hele vrome woorden. Ik moet het eerst leren, weet. Nee, het is Gods woord. Dus je staat in je ongeloof als je dat zegt. Ten aanzien van de zaligheid, ja, ja. Dan zal je eerst, dan zal je dat uit Gods eigen mond door woord en geest moeten vernemen. Jazeker, jazeker, jazeker. Maar nochtans, ook dat is geen excuus. Nee, want je mag niet onbekeerd zijn. Onbekeerlijkheid is en ongeloof, daar is geen enkel excuus voor. Dus als het schuld wordt, als het schuld wordt, ja, als je een gedeelte, kijk, het is zo, als de Heere je wederbaart door woord en geest, dan omhels je Christus. En met de omhelzing van Christus, dat komt omdat Christus je omhelst in de uren van de wedergeboorte, dat is, dan krijg je een wederkerende daad, dan gaat de ziel ook door het geloof Christus omhelzen. En daarmee omhelst hij de leer van Christus. Dan zeg je, die leer is de mijne. Het is niet alleen Gods woord, het is ook mijn woord. Jazeker. Want de Heer Jezus zegt in het hoge priesterlijke gebed, dan bidt hij zijn vader of dat er ook schapen zijn die van deze stal niet zijn. U moet maar lezen in Johannes 17 in het hoge priesterlijke gebed. En dat hij zijn knechten, zijn discipelen, daar uitzendt naar die schapen die van deze stal, van de Jeruzalemstal niet zijn. En dan bidt hij zijn vader of dat die schapen door hun woord, hij zegt niet Gods woord, hij zegt niet mijn woord, maar door hun woord in mij zullen geloven. Hoe moeten we dat verstaan? Nou, net als ik dat vers opgelezen heb, want hun woord is Gods woord. De Heer Jezus zet Gods woord op naam van zijn discipelen. En als je daarmee 1% afgoderij bedrijft, dan is het al wettisch. Dat is niet meer een rationele verstaansbegrip. Daar kom je er niet achter. Daar kom je niet achter het geheim. Nee. Gods woord zei met de... Toen de geest des Heren Simson begon te drijven, kon hij dat niet meer tegenhouden. Toen moest hij, als dat zo is, de geest was op Jefta. Je leest dat zoveel in Gods woord. Dan kunnen ze niet meer doen wat ze willen. Ja, ze willen alleen maar God vrezen. Ze willen alleen maar Gods wil doen. Nou, dat wordt dan waar. Dat is dan niet meer, zeg maar... ik moet het nog eens overdenken. Lees je dat bij Simson? Nou ja, ik moet het nog eens even overdenken. Ik moet er eens nog even over nadenken hoe ik nou die Filistijnen zal verslaan. En dan zegt Jefta, dat lees je toch nergens? Nou ja, ik moet er nog eens even over een nachtje over slapen. Hoe ik nou dat overjordaanse, die Amalekieten en die Ferezieten en die Kanaanieten, hoe ik die nou eens aan zou pakken. Nee, de geest was op hem. Hij gaat. De geest begon Simson te drijven in het dal van Zora en Estel. En dan komt hij, daar zet de Heere hem voor dat front van 1000 Filistijnen. Dan doet de Heere, want de Heere doet geen halfwerk. Dan laat hij Simson die ezels kunnen pakken oprapen. Die ezel die net gestorven is, het was een verse been, want anders had hij mijn gruzelementen geslagen. Het was een verse boom, een verse been. Met een ezelskinnenbak heb ik 1000 man verslagen. Zo werkt de Heere. En zo werkt hij nog. De geest des Heeren was op hem. Dat lees je toch zoveel, zo vaak in het woord. En nou hebben wij Gods ware getuigen. De geest met mate. Maar de Heer Jezus had de geest zonder mate. Daarom is die uitspraak van dominee Oppenhoff, dat de prediking van Petrus, hoewel dat een kostelijke prediking was, die Pinksterprediking, hij zegt dat was de beste prediking aller tijden. Nou, dat is afgoderij. Zie je het, bij de goddelijke openbaring, 1% daarvan afwijkend is wettisch. Het is wettisch. Dat is niet meer door de Heilige Geest gesproken. Nee, het is een pure afgoderij. Dat is Baal-Zebub-religie. Dus dat kan ik op een hele vrome manier. Dan ga je het woord aanprijzen en het is toch afgoderij. Want niet de prediking van Petrus. Nee, nee. Er is maar één leraar der gerechtigheid die zonder mate door de Heilige Geest het woord heeft gepredikt. En dat is Christus. En de rest is leerling. Petrus was op de Pinksterdag geen koning, maar leerling. Hij lag aan de voeten van Christus en hij predikte het woord. God had hem het woord gegeven. Hij had de schat in aardevaten. En hij preekte door de Heilige Geest. Toen hebben die pinkstelingen niet gezegd, nou Petrus, nou preek je dat allemaal wel. Maar wij moeten eerst aan de Heere vragen of dat allemaal wel waar was. Nee, Gods Geest kwam daar dadelijk in mee. En toen riepen ze uit, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Nou, dat was nog een vraag uit de wet. Want om zalig te worden, mensen, is er niks te doen. Dan is alles gedaan. Waarom preekt u dat in het kader van deze, van dit hoofdstuk? Omdat het er alles mee te maken heeft. Omdat Elia, want het gaat hier over die man Gods Elia. Het gaat er nog ineens over Elia. Het gaat over Gods eer. Gods woord, Gods eer. En daar had hij Elia. De geest des Heren was op Elia. He, voor de persoonlijke zaligheid woont de geest in ons. Maar dat betekent nog niet dat je een bijzondere roeping hebt om Gods woord te preken. Ook als de Heilige Geest in je woont, dan ben je wel al Gods volk is wel getuige van Christus. Maar de geest des Heren was op Elia met extraordinaire gaven en genade. Extraordinaire genade, jazeker. Het was niet alleen gaven, het was ook verbonden met de genade in Christus. Op een bijzondere manier, als hij het woord Gods mag uitdragen. Tante Lene zei altijd, sta je tussen de rechtvaardige God en de verloren ziel. Niet als middelaar, want dat is Christus. Hè? Maar dan sta je daar te preken. En we hebben die preek van Elia, die hij werd gezonden naar die bode waarvan die koning Ahazia gestuurd had naar Baal Zebub. Om te vragen of die van die krankheid genezen zal. Hij wendt zich niet tot God, hij wendt zich tot de afgoden. Nou, dat is de reformatorische afgod, Baal Zebub. U moet het maar nagaan wat ik daarover gezegd heb vorige keer. Niet omdat ik het gezegd heb. Ik zeg het pas tegen een broeder. Ik wijs je niet op Gods woord omdat ik dat doe. Nee, maar je moet je eigen houden aan het oppergezag van Gods woord. En de vooruitkijken, ja, hoe kijken mensen vooruit? Dat kan alleen als de geest des Heer op je rust. Hoe kijk je er nou vooruit dat je daarin niet overgeestelijk wordt, dat je daarin niet doordrijft? Zal ik u zijn doordrijving noemen? Petrus zei bij de voetenwassing, hij zegt, Heere, was me toch helemaal. Nou, dat klonk heel vroom. Maar de Heere zegt, als ik u helemaal moet wassen, heb gij geen deel met mij. Dus dat wordt zo, eigenlijk wordt dat, die uitspraak, die vrome uitspraak van Peter, wordt gelijk door Christus verdoemd. Want het was een overgeestelijke uitspraak. Puur en overgeestelijk is, dat is niks. Dat is geen geloof. Nee. De Heere zegt, gij hebt alleen voor nodig de voeten te wassen, want gij zijt rein. Dus wat Peter zei, Heere, was me ook helemaal, dat was puur rooms. Dat waren pauselijke woorden. Dus dat is overgeestelijk. Hè? Overgeestelijk. Nou, dat is ook een gevaar. En binnen de broederkring van Christus blijft dat gevaar altijd heel sterk aanwezig. Overgeestelijkheid. Ik heb wel eens op gezelschappen gespreken. En weet je, ik heb wel eens met mijn vuist op tafel geslagen. Ik zeg, nou is het afgelopen met die overgeestelijke praat. Ik zeg, hier is niks van God bij. Want de een die wil zijn eigen nog vromer uitdrukken als de ander. Nou, zo vroom zijn we niet hoor. Want de Heere zegt, zo ik u aangenomen heb, wandelt al dus als een goddeloze. Maar we willen geestelijk zijn, maar we zijn het niet. We zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Er is er maar één geestelijk en dat is Christus. Hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. En in dat kader kan je niet zeggen van, ik denk er zus over. Dat is allemaal goddeloze praat. Dat neem ik niet aan, van wie ook. Als je niet spreekt door de geest Gods, niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn. Ik zal het u voorlezen. Ik heb die tekst nog per se opgeschreven. Daarom maak ik u bekend, zegt Paulus aan de Korintiërs, dat niemand die door de geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt. Nee, dat is onmogelijk. En niemand kan zeggen Jezus de Heer is te zijn dan door de Heilige Geest. Maar je moet wel opletten dat als die profeet door de Geest God spreekt en die man die weigert om hem te slaan. Het was eigenlijk een absurd bevel. Sla mij, zegt hij. Nou, u moet het maar lezen hoe dat in de context bedoeld wordt. Dat kan ik nog allemaal niet uitklaren. Maar hij weigert het te slaan. Die man die was overgeestelijk, want hij zegt ik mag toch mijn naaste niet slaan. Nee, maar het was een bevel door de geest Gods. En hij weigerde. En toen werd hij door een leeuw gedood. Dus mensen, dat geldt nog hoor, dat geldt nog. Als je weigert, hè, door op een vrome manier Gods woord terzijde te stellen, dan zeg je van ja, maar ik moet het toch eerst van de Heere weten. Dat kan heel overgeestelijk zijn. En toch is die uitspraak op zich bijbels, want je moet het van de Heere weten. Jazeker. Maar als Gods knechten door de Heilige Geest preken en spreken en je zegt dan nog, ik moet het eerst van de Heere weten, dat is overgeestelijk. Dat is overgeestelijk. Want dan sta je in je ongeloof en dan blame je eigenlijk Gods knechten, Gods ware getuigen, omdat je dat niet aanneemt. Nou, dat aannemen, het wordt je dan op dat moment geschonken. Dat bevel was door de Heilige Geest, sla mij. Het was het woord des Heren. Dat had die profeten zo niet verzonnen. Het was het woord des Heren. En die man weigert. Nou, dat is overgeestelijk. En het is puur ongeloof. Overgeestelijkheid is puur ongeloof. Dus ik wil hiermee zeggen, ja, dat die pinkstelingen niet gezegd hebben van, nou ja, Petrus, ja, ze zeiden nog, ze hadden nog wel een trek in de wet, wat moeten we doen, mannen, broeders? He, maar ze werden neergeknuppeld door het woord. Ze werden doorgezaagd, hun harten werden doorstoken, staat er. Ik heb het u gepreekt, hè. Je kan gewond zijn, ja, Agab was gewond, want die pijl was er niet doorheen gegaan. Hij was wel dodelijk gewond. Maar als die doorgeschoten was geweest, ja, dan is het sterven. Dan kan je niet meer uitvluchten bedenken van, nou ja, ik moet het eerst nog van de Heer weten of ik moet het even nog een nachtje overslapen. Kijk, daar gaat het nou. Hè. Een mens moet altijd de dodelijke slag ontvangen. En voor de wedergeboorte geschiet dat door de wet. Paulus zegt niet, ik ben door het evangelie in de wet gestorven. Kijk, dat is ook allemaal weer die overgeestelijkheid dat ze in onze dagen, he, dan stellen ze het evangelie voor de wet. Dat is allemaal overgeestelijkheid, er is niks van God bij. Gods woord zegt, geïnspireerd door de Heilige Geest, zegt Paulus dat, ik ben door de wet aan de wet gestorven. Ik ben door wet aan wet gestorven. Dat staat er. De wet geeft je de doodslag, want je leeft in de zonde. Dat is de oude mens onder de wet. Die oude mens die moet doorschoten worden. Nou, dat gebeurde hier ook in dit hoofdstuk, in het eerste hoofdstuk van Koningen, twee koningen. Daar werden die hoofdmannen doorschoten door het hemelvuur. Die werden dan verteerd en dat was dan in absolute vorm. Maar als we het Nieuw Testament hier spreken, hè, dan is dat het beeld van die oude mens. Het waren er 50 plus 1. Twee keer 50 plus 1, want die koning Ahazia, die laat zich niet gezeggen door die woord. Kijk, daar heb je het nou, hè? Daar heb je het nou. Weer een bewijs. Weer een duidelijk bewijs. Elia had door de Heilige Geest die bode gezegd. En die boden, die waren gehoorzaam. Die zijn niet doorgegaan, hè, tot Baal-Zebub in Ekron, in het Filistijnse land, om die Baal-Zebub te vragen hoe die erover dacht. Of koning Ahazia nog beter zou worden voor zijn krankheid. Nee, die bode die koning Ahazia gestuurd had, die keerde op het woord van Elia terug, door het woord des Heren, die gehoorzaamde het woord des Heren. Of ze bekeerd waren of onbekeerd, dat laat allemaal liggen. Dat zou wel niet, ze zullen wel niet bekeerd zijn, want anders hadden ze tegen de koning Ahazia wel gezegd, nou, wij gaan helemaal niet naar Baal-Zebub vragen, want wij hebben goden meer gehoorzaam te zijn als de mensen. Nou, misschien zijn ze wel op het woord van Elia tot bekering gekomen. Het staat er allemaal niet bij, dus dat laten we allemaal liggen. Maar ze zijn teruggekeerd. Ze zijn teruggekeerd. Ja, God heeft alle gewetens mee. Dat zie je maar weer. God heeft alle gewetens mee. Van een onbekeerd mens. En ja, maar u zegt, de bode die gehoorzaamde, die ging terug. En als ze doorgegaan zijn, had God dan ook al die gewetens mee. Ja! Ja! Want een mens die zondigt willens en wetens. Ook al weet hij op de bodem van zijn hart, als je nog een sprekend geweten hebt, hè, ook al in je onbekeerde tijd, hè, in je onbekeerd zijn, dan zeg je geweten door de algemene overtuiging des geestes, ja, dat je zondigt. Dat het kwaad is. Dus God op alle gewetens mee. Hè, geveinsd of gewillig, God op alle gewetens mee. Nou, die boden die gaan terug, maar koning Ahazia, en dan vraagt hij van, hij zegt het eigenlijk woedend, hoe zag die kerel eruit? En dan zegt hij, ja, het was een man met een harige mantel en, oh, hij zegt, ik weet het al, het is Elia, het is Biet. Woedend was hij. En dan zegt hij, dan stuurt hij een leger van 50 soldaten en een hoofdman, om Elia te vermoorden.
Nou ja, kijk, daar heb je het. Gods ware knechten, die worden vervolgd. Want de Heer Jezus zegt, ze hebben mij. Kijk, als je nou een sectarisch clubje begint, dan word je niet vervolgd. Hè? En dan kun je dat nog met vrome woorden, kun je dat inpakken. Dat je zegt van ja, nee, maar zus en zo. Ja.
Ik weet het onderhand wel, wat er van de verdoemelijke vlees, wat je daarvan verwachten kan. Alleen maar verdoemenis. Meer niet. En ook van dat vrome vlees, dat is nog erger. Dat heb je weer eens bij die labé, heb ik dat ontmoet. Wat een vrome kwast.
En het is toch een vos. Het is een vos in Gods wijngaard. En nou, dat is niet een uitzondering hoor, want dat is algemeen goed. Er staan allemaal vossen op die reformatorische preekstoelen. Wat hebben die mensen? Alleen maar een job met een salaris, meer niet. Daar doen ze het voor. Want als het een salaris zou ontnomen worden, dan zijn ze geen dominee meer. Hoor. Echt niet.
Maar Elia leefde uit de hand Gods. De Heer bracht hem bij de Bekrit. Hij zegt, ga af naar het oosten en verberg u bij de Bekrit.
Ja, want Elisa, Jezebel. Dat was ook zo'n vervolg, christenvervolg. Agab was een kartoffelheld, maar Jezebel was een echte christenvervolg. En dan moet hij zijn eigen verbergen bij de Bekrit. En dan werd hij door raven. God stuurde raven. Nou, dat doet de Heer nog letterlijk. Hij stuurt raven om Elia te onderhouden met brood en vlees. En hij dronk uit de beker. Ja. En deze Elia, die man, Gods knechten, dan moet je wel eens de onderste weg, hoor, want dat was natuurlijk niet zo aangenaam. En dan kan je zeggen, nou ja, Elia kon een tijdje van de natuur genieten. Nou, dat zou ook best de waarheid geweest zijn. Maar hij zat er maar weer in zijn eenzaamheid, hè, met God gemeenzaam. Maar dan ligt hij onder die jeneverboom. Ik heb het u toch gepreekt, hè? Nou zit hij op een berg. En toen lag hij onder de jenever. Hij zegt, Heer, neem nou mijn ziel maar van me. En zo is het zo vaak in het leven van Gods knecht. Ik moet het zo vaak klagen, zeg ik, Heer. Zijn er nog wel van die honden, hè, die zweren lekker? Soms, ik heb het pas nog tegen een broeder geschreven. Soms ontbreken die honden ook nog. Dan zit je daar als Lazarus. Niet om slachtoffer te spelen, hoor. Want de arme Lazarus aan de poort van de rijke man was geen slachtoffer. Nee. Dat was Gods getuige. Hij moest met zijn zwijgende mond die rijke man veroordelen.
Dat kan ook. Ja. Maar Elia die zit hier op een berg. Op een hoge berg. Net als Simson zat op de berg Ethan. Helemaal is een uppie. Alleen. En toch niet alleen. Want de vader was met hem.
Kijk, daar komt die derde hoofdman. Er waren de twee door het hemelvuur verteerd met een vijfde. En dan komt die derde hoofdman en die gaat zijn knieën buigen. Niet voor Elia, maar voor de God van Elia. Want hij zegt het ook, man gods, maar hij zegt het eerbiedig. Die vorige, die zeiden het spottend. Man gods, de koning heeft gezegd.
Nou, dat zegt die derde niet.
Nee, die noemt, kijk. Die noemt die naam van de koning. En wederom stond hij een hoofdman van de derde 50 met zijn 50. Zo ging de derde hoofdman van 50 op en kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia. Dat staat er zo, waar als je biblicistisch leest, dan zeg je, ja, dat is toch afgoderij, je mag toch niet je knieën voor een mens buigen. Nee, hij buigt zijn knieën voor de God van Elia en hij smeekte hem, hij sprak tot hem, eerbiedig, hij smeekte hem, gij man gods, laat toch mijn ziel. Hij noemt niet eens de naam van de koning. Kon wel een bekeerde man zijn, kon wel een bekeerde hoofdman zijn. Kon het best geloven. Als je dat zo leest, dan denk ik, die man is met kamelbettische vrees geweest. Het wordt verder niet uitgeklaard. Maar toch werkt dit uit dat de engel, dat is Christus, toen sprak de engel des Heren tot Elia, ga af met hem en vrees niet voor zijn aard, vrees niet voor het aangezicht van de koning Ahazia, die u vermoorden wil. En hij stond op en ging met hem af tot de koning. Daar heb je nou weer diezelfde onbuigzaamheid van John Knox. Dat is dezelfde geest, waarmee Elia, die op Elia rustte. En dat wordt allemaal vanuit het hemelsheiligdom wordt dat gedirigeerd, om het maar eens populair te zeggen. Want de engel God sprak tot Elia, Christus sprak tot Elia, de geest, de heilige geest sprak tot Filippus. Ze doen niks uit eigener beweging, nee. Ook als je het woord des Heren ontvangen hebt om het uit te dragen, want je moet het eerst ontvangen om het uit te dragen. En als dan gezegd wordt, ja, dan moet ik het nog van de Heer weten. Kijk, dat is overgeestelijkheid. Dan noem ik overgeestelijkheid. Want je hebt te vallen voor Gods woord. Niet omdat Elia dat spreekt, niet of omdat Jonox of welke getuige Gods. Nee, je moet vallen voor het woord. Ook al begrijpt, dan val je toch voor het woord. Ook al begrijpt hij er niks van. Dan val je voor het woord. En als dat niet zo is, dan ben je met al, ik moet het aan de Heer vragen. Dat is allemaal overgeestelijk ongeloof. Je moet eerst vallen voor het woord. Ook al begrijp je de leer, de dopen niet, je moet eerst vallen voor het woord. En dan ga je de Heere vragen, Heere, mag ik toch een verlicht verstand ontvangen om dat ook te verstaan? Maar eerst sterven hoor, want als het zaad in de akker niet valt en niet sterft, dan brengt het geen vrucht voort. Nou willen ze het eerst weten voordat ze gestorven zijn. Nou dat is allemaal overgeestelijk, daar moet ik niks van hebben. Versta je het gemeente? Hoe Gods woord, hoe de Heilige Geest dit bedoelt? Als het zaad in de akker niet valt en sterft, kijk dat sterven, daar komt het op aan. Dan brengt het geen vrucht voort. Dus dan versta je niks. Wat wil je nou met je verstaan? Eerst vallen voor het woord. En dat betekent, net als Daniel plat op de grond viel voor God en hij verstond er niks van. Maar die man die viel plat op de grond voor God. Omdat het Gods woord was. Johannes op Patmos viel plat, viel als dood voor de voeten van de verhoogde Emmanuel. En hem was er nog niks geopenbaard. Kijk dat, die houding. Dat is de houding van God. Dat is de houding die God werkt door zijn gezaghebbende woord. Als de Heer verschijnt, dan heeft hij nog niks gezegd. Maar dan val je toch plat op de grond van God. Mensen, schiet het ongeloof toch eens dood met je vrome kunsten. Kijk, dat bedoel ik u te zeggen. Dat bedoel ik u te zeggen. Ten aanzien van de zaligheid moet je het echt uit de mond des Heren vernemen. Maar dan val je ook plat op de grond. Want als de Heren die doden uit het graf gaat opwekken, dan zijn ze eerst dood geweest. Ja. Dan zeg je niet van nou, dan moet ik het nog eens even overleggen en stap in een nachtje over slapen. Nee. Dan wordt het sterven God ontmoeten. Nou, toen kon ik niet meer slapen, want toen was ik bevreesd om in de hel te ontwaken. Vat je dat? Dus dat is al zo in de weg van de overtuiging. En als het op dat puntje van de naald gaat. Maar nou eens vragen. Wie kent die zaak om van dat puntje van de naald afgevallen te zijn? Want daar komt het op aan. Het komt nog ineens op die punt aan. Hoor. Het komt nog ineens op die punt aan. Het komt erop aan of je gevallen bent in het vrije van Gods welbehagen. Of dat nou een onvoorwaardelijk vallen geweest is in het vrije van Gods welbehagen. Verloren, toch. In Christus behouden. Dan val je van onder eeuwige armen. Ja, toen dat gepreekt werd. En toen had de Heer hem al een nieuw hart gegeven. Maar dat werd me als opnieuw dat eeuwige wonder. Dat de Heer van zijn eeuwige armen onder mijn hel had doorgeschoven. Mensen, want we blijven brandhout voor de hel in onszelf. Niks meer hoor. Daar stond Jozua, de hoge priester, beschuldigd door de Satan. En dan gaat de Heer het notabene bevestigen. Heb ik deze niet als een brandhout uit het vuur gered? Nou, dat was. Dat, en Jozua was een geoefend man, Gods. Maar ja, wat kunnen we? Niks anders dan onze klederen bevuilen. Wat kent dat schaap op de schouders van de goede herder? Niks anders dan de herder bevuilen. Als je daar een indruk van hebt, dan hou je die overgeestelijke mond wel voor je. Dan hou je dat wel voor je. En we zullen het later, hopelijk, als de Heer het geeft, nog wel nader verklaren, gemeente. Want het komt ook ter sprake, als die profetenzonen, Nou, die profeten worden zonen genoemd omdat Elia en Elise vaders waren. Vaders in Christus, vaders in de genade. En ze hadden vele profetenscholen in Bethel, in Jericho. Overal waren die profetenscholen. En uit openbaring Gods mogen we weten dat toch wel vele van die profetenzonen echt bekeerd waren. Echt bekeerd waren. Ze kregen ook openbaringen van Gods wegen. Ja. Maar ze waren ook soms overgeestelijk. En er staat eigenlijk, nou loop ik helemaal op de tekst vooruit, maar het gaat soms tot het brutale toe. Schaamteloos baden ze Elisa, of ze dan zeg maar een department mannen zouden uitzenden om Elia te vinden. Nou, Elisa had al gezegd, je zult hem niet vinden. Zend niet. En toch gaan ze door, Hè? Over geestelijkheid. Tot schaamtes toe, staat er, letterlijk. Dus kijk, nou toen zegt Elisa, nou zend, ga maar kijken dan. Nou ging dat over een onderhavige zaak. Het had wel iets met afgoderij te maken. Dat had wel iets, want kijk, als de Heere het Mozes begraven had en zijn graf was bekend geweest, nou, dan had er nou een schoenendoos zo groot als Utrecht omheen gestaan en allemaal afgoderij. Maar ze vonden Elia ook niet. Ze konden het graf van Mozes niet vinden. Gelukkig. Want Elia was opgenomen in de hemel, maar dat hopen we u nog te prediken. Het gaat hier over Elia, de man God zit op een berg. Hij is een stem richting de overheid. Hij is het woord Gods. Jazeker. Elia is het woord Gods. Dan moet je geen is gelijkteken tussen zitten in biblicistische zin. Nee. Als de Heer zegt, ik heb tot u het woord Gods gezonden, dat doet hij altijd door middel van zijn knecht. Er valt met eerbied gesproken geen briefje uit de hemel. Dat doet de Heer. We moeten de middelen der genade waarnemen. Je moet je eigen onder het woord begeven. Onder het zuivere gepreekte woord. Ja, hoe zal ik dat weten? Kijk mensen. Als de Heer, ik heb u al gezegd, God heeft alle gewetens mee. Dan moet je op letten. Of dat je geweten spreekt. Als je onbekeerd bent. Of dat je geweten medegetuigt dat de waarheid is. Dat heeft ieder mens. Ook al zeg je van niet. Ook al noem je eigen atheïst, je geweten zegt wat de waarheid Gods is. Absoluut, dat heb ieder mens. Of je geweten moet inmiddels toegeschroeid zijn als met een brandijzer. Ja, dan ben je overgegeven. Kinderen, wees er nog blij mee dat je een sprekend geweten hebt. Eigenlijk moet je daar bedroefd om zijn. Hè? Want als de Heilige Geest met algemene overtuiging in je hart getuigt dat Gods woord de waarheid is. En je buig je, dan is er alleen maar reden tot droefheid, schaamte. En dat je eigenlijk onmiddellijk bekeert. Hoe zou ik me eigenlijk toch bekeren? Als God het niet doet. Kijk, daar heb je weer dat overgeestelijke. Er staat niet van, dat is Gods werk. Bekering is Gods werk. Maar weet je wat er in onze dagen, dan worden de mensen eigenlijk vanwege het gebod, bekeert u en gelooft het evangelie, worden al slachtoffers gepreekt. Nou, daar heb je weer die weerzinwekkende overgeestelijkheid, want dat is puur ongeloof, dat is puur vijandschap tegen God. Dat gebod laat je staan. Gods woord moet Gods woord blijven. God moet God blijven. Ook al verstaan we hem niet, dat heeft er niks mee te maken. God is God. En wij zijn nog minder als druppels aan de emmer. Nietig stof en as. En tot stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. Met heel je vermeende licht of wat je ook meent te hebben of niet te hebben. Waarmee je eigenlijk ook inkleedt als slachtoffer. Kijk, de Heer had Johannes de Doper. Nou ja, die man die krijgt hem weg. Dan moet je de voorloper van Christus. En dan krijgt hij een kemelsharige mantel om en dan moet hij in de woestijn in. Sprinkhanen eten. Nou, je ziet hier ook wel eens sprinkhanen. En als mijn vrouw er ziet, een onder de stoel, dan geeft ze een gil. En Johannes de Doper moest die dingen eten. Wilde, een beetje wilde honing erbij. Hè? Dus die man die wordt vernederd tot de dood toe. Hij heeft geen medestanders. Helemaal niks. Hij heeft alleen God. Nou, dat is genoeg, dat is alles. Ja, dat kun je makkelijk zeggen. Maar je moet er maar eens in staan. Nou, en ze kwamen tot hem. Hè? Dat doet de Heer ook natuurlijk. Want ook al lijkt het alsof je arbeid te vergeefs is, getuige van Christus, waar je ook mag bevinden wereldwijd. Maar dit moeten we leren. God is niet afhankelijk van ons, wij zijn afhankelijk van God. God gaat niet met ons mee, wij moeten met God mee. En als de Heere je gebruikt, je roept tot zijn dienst, zal de Heere dat zelf vervullen. Ga niet zelf lopen, gaat er niet zelf iets in verzinnen. Nee, dat moet alles van de Heere zijn. Maar als de Heere je dat woord toebetrouwt, een schat in aardevaten,
Dan kun je niet anders dan dat woord gehoorzamen. Ja, de profeet Jona was ongehoorzaam. Hè? Want hij kreeg ook het woord des Heeren. Ga tot Nineveh, tot die grote stad. Maar Jona had er geen zin in. Hij zegt, ga eerst op vakantie. Naar thuis is. Nou, de Heer weet je er even wat te brengen. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dan lag hij als een uitbraaksel der hel, zegt Kobrug, op het strand van Nineveh. Ja, kijk, dat wordt ook in onze dagen gemist. Hè? Want toen was Jona eigenlijk in Christus geschikt. Niet in zichzelf, maar in Christus geschikt om die oordeelsprediking. Ja, altijd het oordeel hoor ik mensen zeggen, nou, er zat ook evangelie in. Hier ook, hier in dat hoofdstuk van Elia, zat ook een en al evangelie. Ja, kijk, als je natuurlijk dat allemaal biblicisten zeggen, ja, er zit wel afsnijding in, maar geen bevrijding. Nou, dat is mis hoor. Want Jona die preekte nog 40 dagen, dat is de evangelie. Want het had ook kunnen zijn, hè, heden! Geliefde. Maar die koning die zag daar bestand in. Hij zegt, God is nog barmhartig, we krijgen nog 40 dagen. We krijgen nog 40 dagen om ons te bekeren. Nou, hij kon niet zeggen, nou dan kunnen we nog wel 14 dagen het gemak te vernemen. Nee, zo werkt God echt niet hoor. Als hij nog 40 dagen van God krijgt. En zo gaat het in de waarachtige bekering. Nou, als het tot het punt van de afsnijding komt, dan zijn die 40 dagen voorbij. Maar elk mens krijgt een tijdje om zich te bekeren. De Heer kan het ook afsnijden, want hij is niks aan de mens verplicht. Hij was die 40 dagen Nineveh ook niet verplicht. Absoluut niet, maar dat was zijn wil. Dat was de wil des besluits van God. En die zullen geschieden nog 40 dagen en deze stad zal worden omgekeerd. En die koning van Nineveh, hij doet zijn koninkkleed af. Nou zitten ze die koningshuizen te bejubelen en te bejuichen. Die Bilderbergen koningshuizen. He? Maar Jona zegt, nog 40 dagen dan ga je kop eraf. Nou zegt die koning van Nineveh, dat is evangelie voor mij. Dat is evangelie voor mij. Want hij zegt, wie weet dat mens en beest, zak en as, niet eten, niet drinken, homofielen, op de muren van Jericho geef, of op de muren van Nineveh, geef God de straf van die zelfveroordeling in zijn handen. Wie weet, zegt hij, wie weet, zegt die koning van Nineveh. Nou, dat is geestelijke muziek. Maar dat deed koning Ahazia, die kende dat niet. Die legde zijn koning, want hij lag met zijn koninklijke kleed op bed. En hij wilde koning blijven. Mijn haan moet koning krijgen. Die Elia moet dood. Die haat ik, die man die haat ik. Die kan alleen maar het oordeel preken. Nou, zo was het bij die koning van Nineveh niet. Dat was een heidense koning. Dit was een verbondskoning. Dat was een besneden, dat was een jood. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Hoeveel malen heb ik u niet bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekers. Ik praat in de tegenwoordige tijd. Want Elia die juicht al eeuwen voor de troon van God. En koning Ahazia legt al eeuwen in de hel te branden. Ik praat in de tegenwoordige tijd. De vaders in de genade, die worden terzijde getrapt. En de profetenzonen, de zogenaamde profetenzonen, die weten het veel beter. Maar ze hadden het woord van God niet. Nee, want ze zeggen, zend af. Elisa zegt, zend niet. Dan moet je eigenlijk eens aan toetsen. Moet dan alles niet onderzocht worden? Ja, alles moet onderzocht worden. Ja, zeker, ja, zeker. Maar als het woord Gods tot je komt en je weigert, dan zal een leeuw je vinden en je doden. In wat voor opzicht ook, dat bepaalt de Heer. Dat hoeft niet letterlijk te zijn, maar dan kom je God tegen. Hoe zal ik dat weten? Ja, kijk, precies, ga maar te raden met je ongeloof. Daarom staat deze preek in het kader, als je Gods woord niet omhelst, zonder iets te begrijpen, zonder het iets te verstaan, dat is de eerste omhelzing in de wedergeboorte. Als hij Christus mag omhelzen, omdat hij jou hebt opgeraapt uit die doodsvallei, uit dat graf des doods. En dan zeg je niet van nou weet ik het allemaal. Dan zeg je niet nou ik denk er zus of zo over. Dat heeft er allemaal niks mee te maken mensen. Dat is een omhelzen van de waarheid. Als die schat in de akker. Dan ga je al je penningen verkopen. En dan ga je die schat omhelzen, dan ga je die schat eigen, dan ga je die akker kopen, dan ga je die schat eigen. En weet je dan allemaal wat die schat inhoudt? Nee, nee, absoluut niet. Want kijk, de opwas in de kennis van Christus. Hè, dat, dan gaan we weten wat wij in Christus allemaal hebben. Nou, het eerste wat in de uren der wedergeboorte bekend maakt wat die schat inhoudt, is de vergeving der zonde. Dat is het. Dat is de aanneming tot kinderen. Dat is de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. En die geest der dienstbaarheid, dat is die wereldse geest. Dat is die geest der vrijzachtigheid. Daar zijn we van nature allemaal mee bevangen. Ook koning Azia, die had een wereldse geest, een afgodische geest. Die had die geest der dienstbaarheid. Want die man die moest nog werken 24 uur per dag op zijn ziekbed. Want hij stuurt nog 3 maal een peloton van 50 soldaten, 150 soldaten met 3 hoofdmannen. Dat was allemaal werkverbond. En werkverbond is Christus kruisigen. Dus Elia moet dood. Nou zegt de Heer, vrees niet voor zijn aangezicht. Want ik ben met u om u uit te helpen, om u uit te redden. Ja, Elia was ook maar een mens van gelijke beweging als wij, maar het was een man gods. En dan staat die man gods Rutherford bij een sterfbed van een kind van God. Ik heb het u wel eens gepubliceerd, hè. Toen heeft die Lord God er niet gezegd, toen Samuel Rutherford kwam, hij zegt, ik kom in de naam van mijn meester. En mijn meester zegt, ik heb geen genade voor u. Want hij had, kijk, daar heb je het weer, die man die had verzuimd om een mond gods te zijn richting de overheid. Had hij verzuimd. Hij had verzuimd om tegen een goddeloze wet te stemmen. Dat was publiek, dat wist er één. Dat wist iedereen als die tegen zou stemmen. En daar schaamde hij zich voor, dus hij heeft niet gestemd. Toen lag hij op zijn sterfbed, toen kwam Rutherford. Hij zegt, in naam van mijn meester, ik heb geen genade voor u. Toen heeft Lord Gordon niet gezegd, nou dat zal ik eerst nog eens even onderzoeken of dat wel van de Heer is. Nee, die man die krijgt in de dadelijkheid het oordeel in zijn ziel. En die man die gaat in de dadelijkheid verloren. Geestelijk. Hij gaat zo ver. Rutherford die behandelt hem zodanig. In naam van zijn meester. Rutherford was het woord van God. Dan moet je weer niet biblicistisch een is gelijkteken tussen zetten. Nee, nee. Nee, nee. Maar de Heere die zendt zijn woord. Door middel van zijn knechten. Van zijn ware knechten wel te verstaan. Het woord blijft het woord. God blijft God. En er staat Rutherford aan het sterfbed van die Lord Gordon. Hij zegt geen genade. Genadeloos. Ja, maar ik heb dit en dat beleefd. Dat zei die Lord Gordon niet. Hij krijgt in de dadelijkheid het oordeel bezorgd. En die man die gaat in de dadelijkheid verloren geestelijk. En in die uren des doods openbaart Christus zich als opnieuw nieuwelings aan zijn hart. Die man die komt, wordt in de genade hersteld. Op het randje van de hel. Dat doet het woord. En als je dat woord negeren kent, dat is een bewijs van je ongeloof. Dat is een bewijs van je vijandschap. Dat is een bewijs. Dat kan al een bewijs zijn dat je God niet vreest. Hoewel het in het leven van Gods kinderen ook dikwijls op het randje, als opnieuw op het randje van de hel gaat. Dat kan ik je echt uit mijn leven vertellen. Ja. Want wij zijn niet zo godvrezend. Wij zijn eerrovers. We zijn niet zo godbedoelend hoor. Echt niet. Met al je dankbaarheid. Schrijf daar ook maar eens de dood op. Op je dankbaarheid. Want er is er maar één dankbaar geweest. Wij hebben ook een dankbare, een dankende hoge priester. Wij hebben niet alleen een biddende hoge priester. Wij hebben ook een dankende hoge priester. Voor de goddeloze. Die hij met zichzelf verzoend heeft. Schrijf maar de dood op dat stuk de dankbaarheid van je. Paulus zegt, wie zal mij verlossen van dat ellendige, van dat ellendige, van dat ellendige lichaam der zonde en des doods, wat zich wel vroom voordoet? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Ja mensen, het is weer tijd. Ik heb u vanmorgen gepreekt. Elia de man gods, ik heb niet Elia de man gods gepreekt als een afgod, maar als de man gods. Zoals die derde hoofdman dat uitsprak, gij man gods, eerbiedig.
niet om Elia te verafgoden, maar door de God van Elia te bewonderen en te aanbidden.
Want Gods woord spreekt, kijk, als je Gods woord als een biblicist leest, ja, dan krijg je de afgoderij, dan krijg je de spotternij, dan krijg je de vijandschap. Hè? Daarmee wordt de vijandschap tegen Christus gevoed en dan lees je Gods woord. Ja, ja, zo werkt de duivel met Gods woord. Maar als je Gods woord mag verstaan, dan ga je dat niet biblicistisch opvatten, maar door de geest onze Gods. Nog een keer die tekst. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt. Nou, ik zou je toch zeggen, mensen, dat je kan ook Jezus een vervloeking noemen met hele vrome Bijbelse woorden. Kan je ook Jezus een vervloeking noemen? Ja? Kijk maar naar Simon de Tovenaar, die deed het op een hele vrome manier. Die wou de gave Gods kopen voor geld. Nou, dan noem je Jezus een vervloeking. U zegt me, ja, dat is me te profaan. Nou, het kan ook nog op een hele vrome manier. Hè? Ananias en Safira zeggen, ja hoor, we hebben al dat land en we geven het allemaal in de dienst van de Heer. Nou, dat was meer dan de tiende hoor. Dat was meer, echt waar. Die opbrengst van dat land, ze hebben geen 90% achtergehouden. Nee. Het was maar een klein gedeelte wat ze achterhielden. Dus ze gaven veel meer. Ze gaven misschien wel 6 keer die tiende. En toch kostte hun het leven, want ze logen. Kijk, daar heb ik nou. Hè. Niemand kan zeggen, niemand die door de geest God spreekt, kan liegen. Nee, dat is niet mogelijk. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn, dan door, je kan natuurlijk wel de naam van Christus op je lippen nemen, maar wie de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Nou, dan gaat er een volk weer verloren, Gods volk, want ze zijn enkel ongerechtigheid. Dat is nou het leven der genade. Wie de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Dan zeg ik niet meer, ik heb zit, ik denk er zus of zo over. Dat is allemaal ongerechtigheid. Want dat houdt wat in, hè? Dat houdt wat in. Wie de naam van Christus noemt, nou, dan moet je wel Christus kennen, want anders is het een misbruiker van Gods naam. Echt waar, hoor. Echt waar. En daar weet Gods volk zich schuldig aan. Dan zeg je niet meer, ja, maar we komen in alle dingen tekort. Dat is een slachtofferrol. Schrijf daar maar de dood op. Met je komt in alle dingen tekort. Alsof Christus dan een aanvulling zou zijn. Ik ben 1 stuk tekort. Maar Christus is niet mijn verlengstuk. Vat je dat? Kan je dat vatten? Het komt aan op de verheerlijking van Gods naam. Het komt aan op de verheerlijking van Christus. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Al zou ik er nooit komen, dat is heel de Kees niet. Dat is Godszaak. Daar hebben wij niks mee te maken. Of ik geloof of niet geloof. Daar kan ik me eigenlijk nou niet mee bezighouden. Gods naam moet verheerlijkt worden. Zijn koninkrijk uitgebreid. Ja, maar je zou toch maar wezen als je er zelf buiten zou vallen. Dan zou ik God toch nog groot maken in de hel. Ja. Dat plaatsje kent elk kind van God. Elk kind. Dan zouden ze nog een raampje, dan zouden ze nog verzoek komen. Hè? Net die moorden naar het kruis. Heere, gedenk mijner. Al zou ik ook in eeuwig in de hel belanden. Gedenk, heb daar nog een gedachte? Ja. Hij vroeg niet meer om bekering, dat was onmogelijk. Hij vroeg niet meer om zaligheid, dat was afgesneden. Slechts om een gedachte, waar die ook zou komen. Nou, dat is dat onvoorwaardelijke. Dat onvoorwaardelijke. De wet maakt de mens onvoorwaardelijk, want ze zijn basters voorwaardelijk. Ik weet, ik denk, hè, wij vinden, onze kerk, onze dominee, ons clubpie, mijn preek, mijn woord, mijn gedachte, mijn licht, schrijf er de dood op. Gods woord. De man Gods. Wij hebben de schat in aarde gehad. En daar gaat gezag vanuit de Heere bekleed te zijn met de zalving van Christus. Kan je niet tegenspreken? Kan niet. En als je tegenspreekt, dan is buigen op barst. Hè? Toen Stefanus het woord preekte,
Toen hebben die farizeeën niet gezegd, ja, daar waren ze te vroom voor, we moeten het nog even aan de Heer vragen of dat nou wel waar is. Nee, het werd niet buigen, het werd barsten. Ze namen het niet aan, het werd barsten. En hun harten, staat niet berst in de grond als dat gewoon barst hoor. Wij moeten niet vromer zijn als de Heilige Geest, dat is de taal van de Heilige Geest. Ik heb het al meer gezegd, hè? Al wat mannelijk is, dat staat er niet. Al wat tegen de muur plast, daar hou je eigenlijk bij. En hun harten barsten van de vijandschap. Nou, dat is onder de prediking. Het is buigen of barsten. Bij die twee hoofdmannen werd het barsten. Het vuur daalde van de hemel en verteerde hen alle. Maar bij die derde werd het buigen. Kostelijk, hè? Dat is nou een beeld. Dat is nou een beeld. Dat is een genadebeeld. Dat is een schotswerk. Maar het geschiedde door het woord. Het geschiedde door het woord. He, want er ging zoveel majesteit van uit. He. Misschien was die man wel vreesachtig. Bert is vreesachtig. Nou, ik lees dat er eigenlijk niet in. Want anders had hij heel niet gedurfd. Als dat wettische vrees was geweest bij die derde hoofdman, had hij heel niet gedurfd. Nee, nee. Dan had hij er wel een mouw aangepast en had hij wel een paar soldaten gestuurd en zelf op een afstand gebleven. Nee, nee, nee. Die hoofdman die spreekt tot Elia, gij man gods, eerbiedig. He. Ik zou haast zeggen door het geloof. Ja. Yeah. Daar gaat het ook in die zin niet om. Elia gaat af. Hij was een publieke stem richting de overheid op Gods bevel. Wat de omstanders dikwijls niet zien, bijna nooit. Dat de Heere tot zijn knechten spreekt. Hè? Gaat af, spreekt dit of dat. Dat weten je luisteraars bijna nooit. En als dat, hè, de vrucht komt dan ook openbaar. In de overtuiging des geestes of in de overbuiging des geestes. Of in de afvalligheid, in de profaniteit. Als je het woord der waarheid in ongerechtigheid en onderhoud. Kom ook openbaar. Kom ook openbaar. Bij Ahazia kwam het openbaar. Hij buigt niet voor het woord van God. Nee, maar toch ging dat woord van God. Had zijn geldingskracht. Dan kon Ahazia kon dat niet ongedaan maken. Want Elisa sprak tot hem. Daarom, omdat... Zo zegt de Heere, want ze spraken in naam des Heeren. Zo zegt de Heere, daarom dat gij bode gezonden hebt om Baal-Zebub, de God van Ekron, te vragen. Is het omdat er geen God in Israël is, om zijn woord te vragen? Je doet net of God niet bestaat, zegt Elia. Hij gaat hem bij zijn doodsbed bestraffen, ernstig bestraffen, scherpelijk bestraffen, het oordeel Gods bezorgen. Daarom, net als Rutherford deed bij die man, bij dat kind van God, die kwam nog wederom tot bekering. Ahazia niet. Daarom dat gij van dat bed waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. Dat betekent de eeuwige dood. De geestelijke, de tijdelijke, de geestelijke en de eeuwige dood. En dat gebeurde ook al zo stierf hij. Ahazia kon dat niet tegenhouden, dat oordeel Gods. Je kunt de evangelie ook niet tegenhouden. Je kunt de vrijmaking ook niet tegenhouden. Nee, absoluut niet. Wat God werkt, ze zeggen, ja, je kunt God tegenhouden, mensen. Dat hebben de farizeeën ook geprobeerd. He, toen de Heer Jezus in het graf lag, om de Heer Jezus met een steen tegen te houden. Belachelijk. Je kunt God niet tegenhouden met een steen. Je kunt Gods oordelen niet tegenhouden, je kunt Gods oordelen niet afbitten. In die zin, als het in het kader staat van de wil des besluits van God. He, ten aanzien van Nineveh. Was de prediking van Jona op Gods bevel, stond die in het kader van de wil des bevels van God. En toen, daar lees hij, en het berouwde God. Het was niet zijn besluit. Zijn besluit was om Nineveh te bekeren. Om al die mensen, die kinderen, die beesten, te behouden. Maar dat kan een mens, als de wil des bevels absoluut gepreekt wordt. Nou, dan heb dat uitwerking. Hoor. Dan heb dat uitwerking. Maar hier was het de wil des besluits van God. Ahazia kon niet meer tot bekering komen. Kon niet meer. Het was afgesneden. Het was al in zijn leven werd het afgesneden. Dan zit Elia daar verhoogd op een berg. Dan hangt Christus aan het kruis, die meerdere Elia. Hè? Elia bad. Elia sprak in de naam van God. Hij beval het hemelvuur. En hoor ik Christus bidden, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zitten er hier nog van die goddeloze hoofdmannen die nog hoofdman zijn? Dat is een oude mens onder de wet, dan ben je nog hoofdman. Dan heb je het nog voor te zeggen. He? Dan heb je nog wat te bevelen. Maar zitten hier nou van die vernedering van die derde hoofdman? He? Zitten er hier nou nog? He? Die tot de man Gods die zijn volk vervolgen. Maar zegt Christus aan het kruis, Vader verheef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan zegt zij Stefanus, als die wordt gestenigd, heren, reken hun deze zonde niet toe. Nou, ze zijn het wel toegerekend toe. Want je leest niet dat ze tot bekering gekomen zijn. Maar dan komt Stefanus in de gestalte van Christus. Dat was hij al. Ook om, toen die preek hield. Die afsnijdende preek. Jezus het Sanhedrin. Ja. Was hij in de gestalte van de leeuw uit Judastam. Maar toen hij daar bad. Toen hij buiten Jeruzalem gestenigd. Was hij in de gestalte van het lam Gods. Vader of heren rekenen deze zonde. Dan kan je zelfs je vijanden vergeven. Nou, dat is geen vrucht van onzaken. Nee. Elia moest het bevel des besluits, de wil des besluits van God aan koning Ahazia bekend. Dat kon Elia ook niet veranderen. Elia heeft niet humanitair gehandeld. Van nou ja, je kunt toch zo'n man maar niet zeg maar de eeuwige dood aan zeggen. Nou, het moest op God bevel. Moest. Rutherford die moest Gordon dat oordeel aanzeggen. Die man die mocht wederom tot bekering komen. Was bekeerd. Hij wordt hersteld in de genade. Hij wordt niet opnieuw bekeerd alsof hij dan onwedergeboren was. Nee. Maar zo handelt, dan komt de wil des bevels. Er komt de wil des bevels. Ja, alsof het de wil des besluits is van God. Want dat de wil des bevels wordt absoluut gepreekt. Absoluut. En bij de uitverkorenen werkt dat bekering uit. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Nou, dat is ook de wil des besluits. Als je omgekeerd blijft, dan is het de wil des besluits. En als die eis gepredikt wordt, als absolute eis. Als God zijn recht opeist, als God zijn beeld opeist. Van ieder mensenkind, dan gaat de Heer gaat niet voor zijn recht af. We zullen of door onszelf of door een ander moeten betalen. Jazeker, daar gaat de Heer er nooit vanaf. Nee. Wat een eeuwig wonder, geliefde. Als die tussentredende meerdere, als die tussentredende Christus. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdaal. Als je nou zo'n goddeloze hoofdman jij hebt leren kennen, zo'n goddeloze, brutale, spottende, christenvervolgende dominee. Laat ik het zo maar eens zeggen. Dan is er voor zulke vervolgende. Hè, Paulus was een christenvervolger, Saulus en Tarsus. Stop bekeer. Dat is niet gemeengoed hoor, want meestal stort de Heer zulke goddelozen in de hel. Nou, als je dat notje tot je toe krijgt, want dan kan je eigenlijk niet meer verheffen, boven, niet boven een christenvervolger. Nergens meer boven, want dan word je het zelf. Dan word je de slechtste van de slechtste. En geliefde, nou die vrijmaking in Christus, wie slecht is, keren zich herwaarts. Moet het nog ruimen? Want als je nou de hel verdiend hebt, die keren zich herwaarts. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ja, maar heren, zegt Paulus, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Ik heb... Zwijg stil. Ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Want deze heb ik uitverkoren, zegt hij tot Ananias, om mijn naam te dragen onder de heidenen, om veel te lijden in mijn naam. En van een christenvervolger, een man Gods gemaakt. Ja, kijk, daar heb je het. Paulus was dezelfde man in die zin als Elia, een man gods, mag je het ook zijn, een man gods, niet in jezelf, nee, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, dat zijn die mannen gods, hè? Maar die kunnen niet meer sjoemelen met Gods eer, die zeggen niet, nou ja, hè, overgeestelijk, kan je daar niet in vallen, oh zeker, maar laat je eigen dan ook bestraffen, door het woord. Petrus liet zich bestraffen door het woord. Hij boog. Dat wordt in onze dagen allerwegen gemist. Ik heb nooit een dominee meegemaakt die zich liet bestraffen door het woord. Ik heb het nooit meegemaakt. Never. Ze weten niet wat schuld is in onze dagen. Laat staan dat ze dat kennen wat die Lord Gordon op zijn sterfbed mocht kennen. Door de bediening van Rutherford. Het is allemaal weg, man. Allemaal weg. Wat doen we hier nog in het Westen? Ik weet het ook niet. God weet het. Zullen deze dode beenderen levend worden? Gij weet het. Ken die profeet Ezechiël daarmee rusten? Nee, dat kan hij niet meer rusten. Want hem is de last van land en volk op het hart gebonden. Jeremia, alle profeten, alle knechten van God. Maar de Heer kan het ook afnemen in zijn oordeel, in zijn ongunst. Dat kan ook, dat kan ook.
Bid niet meer voor het volk.
Want al stond de Mozes in de lier van mijn aangezicht, ik zal u niet meer horen. Dan wordt het de wil des besluits van God. Nou, dat moet Elia ook verkondigen aan koning, aan de overheid. Aan de overheid, aan die goddeloze overheid. Ja, maar die man ligt toch op sterven. Die moet je toch een beetje zachtjes behandelen. Nee, gij zult de dood sterven. De eeuwige dood, de tijdelijke dood en de geestelijke dood. Punt uit. Dat is de wil des besluits van God. Omdat je eigenlijk niet bekeerd hebt tot God. Omdat je te raden gegaan bent bij Baal Zebub, bij de reformatorische afgod. En geliefde, het staat in de tegenwoordige tijd. Denk erom. God laat niet met zich spotten, al ben je 10 keer hervormde dominees bestaan er niet meer, want de planting gods heb God uitgerukt. Al ben je 10 keer gereformeerd, al noem je eigen zo, of al vind je eigen zo, of al voel je eigen zo. Het heeft niks om het lijf. Het heeft niks om het lijf. Helemaal niks. De Heere handelt zonder aanziens des persoons. Al ben je koning, koningin, bedelaar, koopman, varkenshandelaar. Dat heeft bij God niks te betekenen. Helemaal niks. Gij zult de dood sterven. En geliefde, als dat oordeel der wet in ons leven wordt afgedrukt, dan wordt het buigen of barsten. Dan val je van God af of je valt God toe. En degene die God toevallen, die een oordeel en vonnis mogen omhelzen. Ja, die zijn besloten in het lichaam van Christus. Wij dan, al indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Ik leef. En gij zult leven. Ja. Maar dan ben je eerst gestorven. Dan ben je eerst die dood gestorven. Er zijn een hoop stervende mensen. Maar dat komt op het punt van sterven. De laatste adem van die oude mens uitblazen. Om in Christus eeuwig door de Heilige Geest te ademen in God. Amen. Heren, dat woord van u, dat heb geen plafond. Zowel buiten Christus als in Christus. Buiten Christus heb het geen bodem. Dat is de eeuwige verdoemenis. En in Christus heb het geen plafond. Dat is de eeuwige zaligheid. Heere, gij mocht er nog vele tot uw eigendom slaan. Door het woord. Door woord en geest. Mochten wij uw naam vrezen. Het allerhoogste en eeuwige goed. Mochten we eerlijkmakende genade ontvangen. Klein vernederende genade. Kleinmakende genade. God verheerlijkende genade. We bidden het u. Gedenk de broeders waar ze zich ook bevinden. Heere sterk in het allerheiligst geloof. Maar dat het woord des Heren niet alleen op hun lippen zou zijn. Maar onvoorwaardelijk omhelst mag worden. Opdat de koning der ere ingaat. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 3. En daarvan het 4e zangvers. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. En wat er verder volgt in dat 4e zangvers van Psalm 3.
Yeah.
ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.